Hallo lieve mensen. Wat een heerlijk kerkgebouw is dit, hè? Vinden jullie ook niet? Zo anders weer. Ja, goh, ik moet eerlijk zeggen, ik was een beetje... Ik moest afkicken van jullie. Dat is gewoon zo lang niet gezien. Ik meen, volgens mij was het de laatste keer. David of in de kelder stonden. Toen hadden we, wie heeft dat gezien, dat filmpje van dat we in de kelder waren en dat we naar de woonkamer gingen? Eentje. Oh, dat is wel heel diep triest. Oh, er is iets misgegaan. De hele wereld heeft jullie... Dat is echt niet te geloven. Ja, hebben jullie echt iets gemist? Moet je nog even terugkijken. Maar dat ging dus over de ondergrondse kerk die boven de grond kwam. Maar terwijl we zo aan het aanbidden waren en heerlijk gewoon... Ik zat een beetje achteraan, ik was niet gaan staan. En ik heb gewoon gekeken naar jullie eigenlijk. Dat is ook heel leuk om te doen. Gewoon sommige mensen helemaal in aanbidding, anderen die zitten er wat bij, net als ik. Maar ja, ik moest denken aan de liefde van God. We hebben gesproken, God is goed, hè? Dat hebben we gezongen. En we hebben gezongen over How Great Are You? En ik moest gewoon eigenlijk denken, welke persoon in jouw leven heeft jou echt liefde gegeven? Waar heb je dat bij gevoeld? Denk maar eens even na. Was het je moeder? Of je vader? Was het misschien een geestelijk iemand, een dominee of een leider? Of een jeugdleider? Was het misschien iemand op school, een leraar of een vriend of een vriendin? Denk eens even na. Ik ga het ook zo zeggen. Misschien was het wel je man of je vrouw. Wie heeft nou echt dat je zegt van... dat was nou een persoon, als ik daarbij was... dan voel je dat. Nee, je mag niks zeggen. Je moet het even voor jezelf houden. Ik mag wat zeggen. Ja, ik zie eigenlijk al wie je bedoelt. Klopt dat? Ja, ik zeg niks, maar ik zag al een por zo. Ja. Ja. Weet je, Jezus die woont in ons. En Jezus die zegt, als je bij mij bent, dan kun je de Vader zien. Dat is het principe van het Koninkrijk. Dus we kunnen God niet zien, maar Jezus kwam naar de aarde om God te laten zien. En ik denk ook te laten voelen. Liefde is iets wat je kan voelen. Dat is zo mooi van God. God zegt, ik ben liefde. Weet je? En de Heilige Geest, jullie zijn met dat thema bezig. De Heilige Geest, in Romeinen 5, vers 5, daar staat, de Geest van God is liefde. Ja, ik kan een hele mooie preek over liefde houden, maar het is ook belangrijk dat je het voelt. En blijkbaar wist God dat die woorden niet zo heel veel deden, dus hij stuurde Jezus naar de wereld en hij liet gewoon voelen wat liefde was. Dus mensen, hij zei tegen mensen, kom, volg mij maar. En ik weet zeker dat die discipelen hem volgden, niet alleen maar omdat hij zo goed kon preken. Maar het was gewoon fijn om bij Jezus te zijn. En daarom vroeg ik even of Marieke, zeg ik het goed? Oh, ik heb het goed onthouden. Speel nou eens even gewoon lekker op de piano. Want muziek helpt mij altijd om iets te voelen. Soms voel ik helemaal niks of ik vind de muziek dan niks. Maar soms dan kan muziek mij enorm raken. En dat is ook als ik bij een persoon ben die mij liefde geeft. Daar praat hij niet over en zegt hij, ik geef je nu liefde. Nee, je kunt dat gewoon voelen. Nou, mijn favoriete persoon in deze wereld die mij liefde geeft, weten jullie allemaal al, hè, dat is mijn vrouw. En dat voel ik. Ze hoeven eigenlijk nooit wat te zeggen, want ik voel het. Hè, ik weet ook, toen ik vroeger nog een jonge tiener was, ik kon eigenlijk alleen maar studeren als mijn moeder thuis was. En ze deed eigenlijk helemaal niks. Ja, ze kwam nootjes en wat drinken brengen als ik uit school kwam. En als ze er was, dan kon ik beter leren als dat ze er niet was. Gek was dat, hè? Ja, mijn moeder was, vooral in mijn jonge jaren, was nou niet de persoon die nou heel veel knuffelde of zo. Maar ze was er gewoon. Ja, ik kan me ook nog één goede leraar herinneren. Als ik bij die man was, voelde ik mij thuis. Er zaten 30 kinderen in de klas, maar bij deze leraar voelde ik echt, als je bij die man was, dan voelde je gewoon dat je belangrijk was. Hij zei dat nooit tegen mij, maar hij liet dat merken. Hij liet merken dat ik ertoe deed. Begin je hem te voelen, als ik dat zo zeg? Heb jij mensen in je leven, ook als je een rot leven hebt gehad, is er vast wel iemand geweest, kan ook de buurman zijn of de buurvrouw, of gewoon een vriend die ver weg woont, die via Zoom gewoon een indruk bij je maakt. Nou wil ik graag dat je even je ogen dicht doet. Doe maar gewoon even je ogen dicht. Dit is geen toverij trouwens, als je het niet gewend bent. En neem nou eens even dat een moment voor je dat de persoon die liefde aan jou liet zien of voelen of door woorden of door videobeeldjes, weet ik het, hoe je het ontvangt, dat die hier nou bij jou is. En dan moet je eigenlijk denken dat God dat precies hetzelfde bij jou wil doen. Dat is de manier waarop hij jou nu even wil vertellen, ik hou van je. Of gewoon wil laten voelen, ik hou van je. Als ik dat bedenk, dan zit ik gewoon op de bank bij ons thuis in Velsenbroek. En dan zeggen Ine en ik helemaal niks tegen elkaar. We zitten gewoon. En dan zijn de momenten, dan word ik zo gelukkig. Ik voel het. En dan denk ik, wauw. Nou, ik geloof dat God dat vanmorgen bij ons wil doen. Zoon, je broer, je vriend, de Heilige Geest, je trooster, je hoort erbij. Je bent geliefd. Je bent waardevol. Je mag er zijn. Probeer het gewoon te voelen. Een van de beelden die mij het dichtste bij liefde brengen, is de geboorte van onze kinderen. Huilende baby's die bij moeder drinken. En als ze dan helemaal voldaan zijn, dan geven ze zich helemaal over. Ik zie hier allemaal moeders met baby's, met allemaal doeken. De baby die komt heel dicht tegen het hart van de moeder. Tot rust. Ik heb dat bij onze eigen kinderen ook altijd zo mooi gevonden. En ook bij onze dochters die kinderen hebben gekregen. We allemaal zien hetzelfde. Huilende kinderen. Of kinderen die honger hebben. Die drinken. En dan zijn ze helemaal verzadigd. En geven zich over. Dan komen ze tot rust. Zo mag jij bij God zijn. God wil als een moeder zijn liefde aan je geven. Er staat ook in de Bijbel, zoals een moeder kip haar kuikens onder haar vleugelen verzamelt. En dan onder die vleugels mag je schuilen. Hij is zo goed voor je. Hij beschermt je. Zijn warmte. Zijn rust. Dankjewel. Nee, je mag stoppen. Je mag ook lekker genieten. Je mag volgende week s'avonds weer misschien. Of misschien wel iemand anders, ik weet het niet. Ja, ik wil vanmorgen eigenlijk... jullie gaan een nieuwe tijd in als gemeente, als kerk. En jullie zijn niet de enige. Ik ben de afgelopen maanden in van allerlei meetings geweest. Waarbij sommigen dacht ik van nou, zo moeten we het zeker niet doen. Er was één bijeenkomst op Zoom dat ik dacht van oh, hoe lang duurt dit nog? Dat was echt niet leuk. Er was gewoon al heel veel technische problemen die alles verstoorden wat goed was. En er waren ook hele fijne meetings bij die ook totaal anders waren. Ik weet nog dat ik in de schuilplaats in Ede was, een hele grote zaal is dat. En die was compleet leeg. En daar was een hele goede professionele cameraploeg. En die deden dat heel erg goed. Maar daaromheen, de hele zaal was één grote puinhoop. Overal stonden stoelen en zaten of hingen mensen. En het was niet iets wat een normale kerkdienst zou moeten zijn. Maar ik heb gesproken ook over wat doet corona eigenlijk met onze kerk. Ik heb drie thema's geprobeerd te bedenken waarin ik daarop ingegaan ben. Op allerlei plekken heb ik daarover gesproken. En eigenlijk wat ik begreep van Jacco en ook van Petra is dat eigenlijk de kleine groepen weer helemaal in zijn of helemaal terugkomen. En dat hoor je eigenlijk overal. Hè? Dus alleen nu hebben we weer een ander probleem. Je mag geloof ik maar met 6 mensen in 1 plek zijn. Dus moeten het wel hele kleine groepen zijn. Ik hoorde vanmorgen op de radio, terwijl we hier naartoe reden, was een vrouw die was op vakantie geweest naar Griekenland, besmet geraakt met corona, ook echt ziek, had ook alle symptomen. Maar die ging toch een bartocht houden, dus die is in Partenkirchen of zo, is ze alle kroegen langs gegaan. Dus waren heel veel mensen ziek geworden door haar. Dus zo op die manier heeft zij wat in haar zit verspreid. Ja, dus dat was mijn allereerste preek waar ik over begon. Wat verspreid je eigenlijk? Hè? Verspreid je de corona of verspreid je liefde? Wat zit er in jou? Wat wil je verspreiden aan de mensen waar je mee in contact komt? Wat komt er uit je? Dat is natuurlijk een grote vraag als je niet meer normaal kan samenkomen en de zondagsdienst eigenlijk toch heel anders gaat worden. En ik denk dat geweldig is. Daar heb ik altijd op zitten hopen, want ik geloof niet dat wij als christenen per se een zondagsdienst moeten hebben. En in de teksten die ik jullie voor ga leggen, ga ik er ook wat dieper op in. En dan kom je eigenlijk bij het punt, wat vond Jezus nou heel erg belangrijk? En roep maar even wat. Wat vond hij nu, als je nou denkt, wat is nou de christelijke levensstijl? Wat is dan datgene wat Jezus probeerde te vertellen. Ik ga dat sowieso proberen neer te zetten. Maar ik wil ook even van jullie horen. Roep eens even wat. Je hebt geen microfoon nodig, denk ik. Maar even. Kom maar. Leven door geloof. Dank je wel. Wat nog meer? Sorry? Je naaste lief als jezelf. David? Gemeenschap. Ja, er komen allemaal mooie antwoorden. Wat nog meer? Ook een beetje erachterin, op de tribune. Dat is niet een plek waar je alleen maar toezicht mag houden, maar je doet gewoon mee. Vertel eens wat erachterin. Dat is de stille hoek, zullen we maar zeggen. Hiervoor en nog meer? Ja. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Wat nog meer? Ja. Jezus bracht bevrijding en genezing. Wat nog meer? Echtheid. Oké. Echtheid. Vergeving. Zo, ik ben bijna door alle punten van mijn preek heen. Wat nog meer? Er zat potentie in iedereen. Yes. Nou, de manier waarop Jezus eigenlijk het koninkrijk van God onder de mensen probeerde te brengen, dat gebeurde op van allerlei plekken. Dat was niet alleen op de zondagssamenkomst. Die hadden ze toen niet, want ze kwamen in de synagoge bij elkaar. En dat was op een andere dag. Dus daarin, hoe vaak zien we eigenlijk in de Nieuwe Testament, of eigenlijk in de Evangelie, terwijl Jezus het koninkrijk probeert te vertellen, hoe vaak zegt hij, ga naar de synagoge? Wie weet dat? Ja, volgens mij, ik ken de evangelie redelijk goed. Ik ben niet helemaal geschollerd. Maar volgens mij zegt hij dat niet 1 keer. Ga naar de samenkomst. Hoe vaak zegt hij dat we een aanbiddingsdienst moeten organiseren? David, dat moet jij weten. Ja. Ook niet één keer. He, hij zegt niet dat het niet mag, maar hij zegt ook niet dat het moet. He, dus eigenlijk als je kijkt naar een zondagse samenkomst, he, waarin we gewoon aanbidden, waarin we een preek hebben en he, waarin we gewend zijn om bij elkaar te komen, eigenlijk zie je niet één keer dat Jezus daar naar refereert. Nou, even nog een vraag. Als je kijkt hoe jij bent opgevoed, christelijk bedoel ik dan, he, dan wil ik even weten wie is er in een christelijk gezin grootgebracht? Dat is even zo, kleine inschatting, de helft hier. Oké, ik heb twee vragen. Eén voor degene die in een christelijk gezin zijn grootgebracht. En één voor degene die in een niet-christelijke omgeving groot zijn gebracht. Even voor de christenen onder ons. Wat, als je kijkt tot aan je 12e jaar, wat heb jij eigenlijk geleerd van je ouders, de kerk waar je naartoe ging, zondagsschool misschien, en de christelijke school zeer waarschijnlijk. Wat was voor jou toen, zeg maar, het idee, dit is mijn christelijke leven, zo moet dat eruit zien. En dan zou ik even willen dat je dat zometeen even tegen iemand in je buurt vertelt, wel die anderhalve meter afstand bewaren, alsjeblieft. Dus hou dat even in acht. Maar zeg even tegen iemand zometeen, ik als christen heb ervaren dat dit de belangrijke dingen waren in die periode. Ian en ik hebben dat ook samen gedaan. En stel voor degenen die niet christelijk zijn opgevoed, dus wat later tot geloof gekomen zijn, wat was dan jouw indruk dat, hoe zag een christen eruit in die periode dat je, zeg maar, daar niks over geleerd hebt? Had je een idee, was dat bij je binnengekomen van, nou, die persoon daar in de straat is christen en dit is ongeveer wat christelijke geloof is. Je hebt 2 minuten. Ga je gang. Kijk even om je heen of er iemand is die niemand heeft. Dus het mag ook gewoon als man en vrouw, dat maakt niet uit. Of nou, ik zie van allerlei gesprekjes plaatsvinden. Heel leuk. Dank je wel. We gaan zo nog een vraag krijgen. Dus dan mag je nog een keer, graag met dezelfde mensen. Dat is het leukste, dat je dan gewoon even wat interactie hebt. Ik ga een stukje uit mijn studie voorlezen. Ik heb een studie die ook online te vinden is. Dus voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn, dan kun je even via jullie website zal ik dat even doorgeven waar je het kan vinden. Alles wat ik vertel kun je daar terugvinden. Voor degenen die dat nog eens een keer na willen lezen. Het is een ontzettend goede studie. Maar ik wil het even voorlezen dat ik niks vergeet te zeggen. Want als ik uit mijn hart preek, dan vergeet ik nog wel eens een keer wat. Maar ik lees het even voor. Ik heb opgeschreven, wat is het belangrijkste wat Jezus zijn discipelen leert? Dat is het topic, het onderwerp. En als ik dan terugkijk, voor ik lees, even toch even, voor ik terug, als ik dan terugkijk naar de vraag die ik mezelf gesteld, wat heb ik thuis geleerd? Bij ons was het christelijke geloof, je gaat op zondag naar de kerk, dat was ontzettend belangrijk. En het liefst 2 keer, dat was vooral ook nog, dan was je een soort superchristen. In het dorp waar ik opgegroeid ben, of waar ons gezin opgegroeid is, gingen wij naar een kerk waar dat eigenlijk een soort, je moet toch eigenlijk wel 2 keer naar de kerk op zondag. Dat is wel heel erg goed. Ik weet ook dat bij ons was het heel belangrijk om te bidden voor het eten en na het eten. Maar we hebben niet geleerd wat je moest bidden. Want papa en mama deden dat stil. En de kinderen, en ik weet nog, mijn broer die protesteerde en die wilde dat niet meer. Nou, dat was echt wel een soort vloeken in de kerk, weet je wel. Daarnaast hebben wij wel van onze ouders christelijke waardes meegekregen. Dus daar waren een aantal dingen waar ik zo op terugkom, die zeker belangrijk waren. Maar voor mij, als ik terugdenk aan die eerste 12 jaar van mijn leven, dan was voor mij het christelijke geloof vooral heel veel regeltjes waar ik aan moest houden. Een van mijn minst favorieten was dat ik op zondag niet mocht tv kijken, terwijl Kees Verkerk en Art Schenk wereldkampioen werden. En dat heb ik dus niet gezien. En dat vond ik heel, heel erg. Maar dat was een christelijke regel. Op zondag kon je niet tv kijken. En ik mocht ook niet op zondag over de pont. Want dan moest iemand voor mij werken. En op zondag mag je niet werken. Dus als ik naar mijn vriendin Ina aan de andere kant van de rivier moest, moest ik ruim een half uur omrijden. En als ik 12:01 s'nachts op zaterdagavond over die pont wilde gaan, dat kon niet, want dat was al zondag. Dus dat is een beetje een sfeer waar ik in opgegroeid ben. Ik heb daar helemaal geen hekel aan, of ik vervloek het ook niet, of ik ben er niet boos op. Maar ik ben wel blij dat ik er vanaf ben. Goed, nou, hoe heeft Jezus dat eigenlijk gedaan? En ik heb gewoon even een paar regels die ik graag voor wil lezen. Jezus laat eigenlijk vanaf het begin van het werk zien, toen hij met zijn discipelen begon te leven, zijn discipelen laten meekijken in zijn leven. Dat is het thema. Jezus liet in alles wat hij deed zijn discipelen of zijn leerlingen, en dat waren soms maar die 12, maar dat waren nog veel meer mensen vaak. En het belangrijkste wat hij deed was meekijken in zijn leven. Hij wilde dat ze bij hem waren. Daar ging het om. Relatie. Relatie met zijn volgelingen, dat is eigenlijk een heel belangrijk, of misschien wel het belangrijkste onderdeel van zijn training. Jezus leert de discipelen dat als ze Jezus kennen, ze automatisch de Vader kennen. Dus de centrale rol, en dat is eigenlijk het punt wat ik vandaag wil maken, is dat Jezus heel goed wist wie hij was, de Zoon van God. En dat als de leerlingen bij hem waren, dat ze automatisch God leerden kennen. Nou, dat is het thema in ons gezin geworden toen wij christen werden. En we zijn wat later hebben wij een besluit genomen om Jezus te volgen. Toen waren we al, zeg maar, kerkgangers. Maar op een gegeven moment hebben wij besloten, nee, we willen echt een volgeling worden van Jezus en een discipel. En vanaf dat moment wisten wij, daar waar wij zijn, daar is de Vader. Dus ik kan wel over de Vader praten, maar vooral waar wij zijn, laten wij zien wie de Vader is. Dat was voor ons een heel belangrijk iets. Dat hebben we op een DTS ook heel duidelijk geleerd. Hè, dus dat het zo belangrijk was. Wat Jezus laat zien is dat hij onder de mensen wil zijn. Hij praat met ze, hij eet met ze, hij gaat naar ze toe. Dus Jezus was in actie naar de mensen toe, niet andersom. Ze moesten niet naar hem toe komen, dat deden ze ook. Maar naar de echte discipelen ging hij vaak toe. Hij koos ze uit, hij zei volg mij, hij at met ze. Vooral tijdens veel maaltijden, je moet maar eens opletten hoe vaak Jezus zit te eten. Dat staat gewoon in het Nieuwe Testament. Er staat maar heel weinig dat hij in een synagoge was, maar er staat wel dat hij heel veel maaltijden heeft gehouden. Worden er heel veel belangrijke lessen geleerd. Jezus laat zien dat mensen heel belangrijk voor God zijn. En hij laat ook zien dat je houden aan de religieuze reden helemaal niet zo belangrijk zijn. Maar het samen zijn en het samen leven, dat is pas waar hij een punt voor maakte. Jezus laat zijn liefde voor de Vader zien en de vaders liefde voor de mensen. Dus wat Jezus was. Hij liet aan de ene kant zien, dit is de Vader. En aan de andere kant aan de mensen liet hij zien wat de liefde was. De discipelen kregen te zien en te horen hoe je in dat koninkrijk van God kunt wandelen. Jezus gaf allerlei opdrachten om gericht te zijn op de God van het koninkrijk. Hoe je met hem in contact kunt zijn en hoe je met hem kunt leven. Nou, we gaan even lezen Johannes 14 vers 23. Die heb ik hier op mijn telefonische Bijbel. Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, dan zal hij zich houden aan wat ik zeg. Ik vond het altijd een hele vervelende tekst. Dat heeft te maken met hoe ik grootgebracht ben. Want daar werd heel veel gezegd. Hè, je moet dit doen, je moet dat doen en je moet dat doen. En dat mag je niet doen. Dus het was heel wettisch. En misschien helemaal niet zo bedoeld, maar zo heb ik het opgepakt. Ik veroordeel mijn ouders daar niet in. Ze hebben dat met hun hele hart gedaan. Ze dachten echt, hè, ook in mijn kerk, elke zondagavond altijd de 10 geboden. Altijd. En dat kon ik zo goed dat ik een 10 op een rapport had voor de wet. Ja, dat was echt geweldig. Hè? Dat was heel belangrijk ook. Hè? Als ik thuis kwam, die 10 die sprongen bovenuit. Ik kende de wet, de 10 geboden. Of ik hem deed, dat was eigenlijk niet zo belangrijk. Als ik hem maar wist. Als ik hem maar kon, uit mijn hoofd kon uitspreken. Maar Jezus die zegt hier in deze tekst, als je mij lief hebt, en dan zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Nou, doordat ik zo zeg maar getraind was om de wet te doen, zag ik het eerste stukje niet en het tweede stukje, het derde stukje al helemaal niet. Het stukje liefhebben zag ik niet en het stukje dat hij bij mij kwam wonen zag ik ook niet. Nou, gelukkig ben ik bevrijd daarvan. Iemand zei, hè, Jezus komt, genezing en bevrijding. Nou, ik ben absoluut bevrijd van deze manier van wetticisme. En dat komt doordat ik mensen in mijn leven heb gehad die dit hebben laten zien. Er waren mensen in mijn omgeving waar ik contact mee had. En dat gebeurde echt niet alleen maar in de zondagsdienst, waar ik altijd naartoe moest. Dat gebeurde ook met vrienden op school. Er was één vriend, die nodig. Dat was de allereerste keer dat ik met een ander evangelie in contact kwam dan je moet dit en je mag dat niet. Anton heet deze jongeman en die zei, ga je met mij mee naar Dabarwerk? Ik had geen flauw idee wat Dabarwerk was. Nou, dat was een christelijke evangelisatie op campings van onze kerk. Dus nou, ik ben naar zo'n dag gegaan, ik durfde nooit nee te zeggen, dus ik zei ja. Dus ik was daar en ik voelde daar iets heel anders. En nou, toen werden we in groepen ingedeeld. Ik durfde nog steeds geen nee te zeggen. Dus ik zat met een groep van mensen die ik helemaal niet kende. En wij moesten naar Elburg toe. Dus daar hebben wij Dabarwerk gedaan. Dat was ik helemaal niet van plan. Maar ja, ik durfde geen nee te zeggen. Dus ben ik ook gegaan. En ik weet niet voor de oudjes onder ons of jullie Ellie en Rickert nog kennen. Maar Ellie en Rickert die hadden daar een optreden in Elburg onder het stadshuis. En ik zat daar, we gingen daar met ons hele team heen. Ik zat daar en ik denk, die mensen zijn van een andere planeet. Maar ik voelde daar iets, dat had ik nog nooit in de kerk gevoeld. Voelen, hè? Dus niet, hè? Dus ze hadden leuke liedjes. Nou, het was niet direct mijn genre. Hè? Dus in die tijd hadden we meer de Beatles en dat soort lui. Maar dit was iets heel anders. Maar het deed mij wat. Het raakte mij. Ik was diep ontroerd van wat daar in die zaal was. En ik weet, we hadden toen een verkering en ik wilde per se een gitaar kopen. Want ik dacht dat als je een gitaar had, Ina begint al te lachen, en dan heb je het ook. Maar dat was het niet. Ik wilde dat gevoel en ik kon dat ook niet uitleggen. Niet aan mijn ouders, niet aan mijn vriendin in die tijd, niet in de klas waar ik was. Maar er gebeurde iets in mijn hart. Weet je, dat is het koninkrijk. Er gebeurt iets in je hart verandert. Je gaat anders denken. Hè? Bekering is ook anders denken. Maar goed, ik wil toch even praten over deze tekst die hier staat. Want dat is eigenlijk nogal een tekst die zegt, wanneer je van mij houdt, dan zul je doen wat ik zeg. Dus daar zit toch ook wel een stukje soort ja, uitdaging in van dat we erachter moeten komen. Wat zegt Jezus nou eigenlijk tegen ons dat we moeten doen? Dus blijkbaar is het niet alleen maar een gevoel dat koninkrijk, maar blijkbaar is ook als die liefde er is, dat je dan iets gaat doen voor elkaar. Nou, ik wil het even vergelijken met ons huwelijk. Ik heb met Ina erover gehad, dus ze weten van, het is ons leven, dus dat wil ik delen. Nou, ik ben christelijk opgevoed. We zijn ook in de kerk getrouwd. En we hadden ook regels. In die tijd gold, je gaat niet met elkaar naar bed voordat je getrouwd bent. Ik weet niet of dat nog steeds geldt, maar goed, toen was dat heel belangrijk. En mijn vader zei ook tegen mij, het is het enige wat ik aan seksuele opvoeding heb gehad. Ja, als je vriendin zwanger is, voordat je getrouwd gaat huis uit. Dat was het gewoon. Er was niks anders. Werd ook niet uitgelegd. hoe je kinderen moest maken. Dat heb ik zelf uit moeten zoeken. Dat werd helemaal niet verteld. Dus het was voor mij eigenlijk een soort geheimzinnig iets, seksualiteit. En natuurlijk mijn vrienden op school, die vertelden van alles hoe je het dan wel moest doen. En dat was helemaal anders dan dat ik thuis hoorde of niet hoorde. Dus ja, dan krijg je daar een soort mix wat liefde. En nu heb ik het over liefde. Liefde en seks was voor mij hetzelfde. Dus toen ik getrouwd was, toen het van de kerk en van mijn ouders wel mocht, dacht ik van nou, dan is dat liefde en dan moet het zo. Nou, dat is bijna het einde van ons huwelijk geworden. Want het blijkt dat die twee niet altijd samengaan. En ik ga het heel simpel houden, omdat ik weinig tijd heb. Maar er zijn drie fases in mijn leven, in het huwelijksleven, waarin ik ontdekt heb. Het eerste 10 jaar was dat alles voor mezelf was. Dus ik gaf Ina wel heel veel. Ik deed veel voor haar, maar ik moest er wel iets voor terugkrijgen. Dus zij moest mij op een zekere manier iets teruggeven wat ik eigenlijk het liefste wil. En dat zei ik nooit tegen haar, dat was een soort geheim. En dan deed ik al die dingen, ik ging huis klussen. Maar dan moest zij wel iets geven, zodat ik die liefde voelde. Selfish love. Dus dat ging liefde die voor jezelf is. Nou, ons huwelijk ging bijna kapot aan dat probleem. Want ik had een probleem, want ik hield helemaal niet van mezelf. Ik haatte mezelf eigenlijk diep van binnen. Ik was wel christen. Dat is helaas is dat zo vaak in de kerk. Dan houdt God van ons, maar we houden niet van onszelf. En dat draag je dus uit. Je zegt wel, God is liefde. Maar je laat eigenlijk zien dat jij dat niet waard bent. Want je houdt niet van jezelf. En je kunt niet accepteren dat God eigenlijk ook van jou houdt. En dat je daardoor een geliefd persoon bent. You got it? Ja? Niemand? Ja, gelukkig. Eentje. Dat doe ik niet voor niks. Ik wil geliefd worden door jullie. Ik wil het horen. Het tweede fase van ons leven, we hebben toen huwelijkscounseling gehad en dat is gewoon fantastisch geweest. Toen kwam ik erachter dat het huwelijk dus niet alleen om mij ging. Om mijn behoeftes bevredigd te krijgen. Het ging ook om samen. En toen hebben we een periode van denk 10, 15 jaar gehad waarin we elkaar heel veel konden geven en ook konden ontvangen. Ina kon ontzettend moeilijk ontvangen. Haar vader was heel jong overleden en dat heeft bij haar echt een probleem veroorzaakt, emotioneel. En daar zijn we pas later ook in die huwelijkscrisis achtergekomen. En toen in één keer merkte ik van, van als ik wat aan mijn vrouw geef, dan kan ze dat ook accepteren. Dat was heel frustrerend, want ik gaf heel veel aan haar. Maar eigenlijk was er altijd een soort muur dat ik niet het gevoel had dat het aankwam wat ik probeerde te doen. Ik moet trouwens nog steeds elke dag zeggen dat ik van haar hou, hoor. Dus ik moet nog steeds elke dag thee brengen om te zorgen dat ze dat ook echt goed vasthoudt en niet verliest. De derde periode, dat is een hele andere periode. Dat was veel meer de periode dat ik op een punt kwam van, ook als ik niks krijg, vind ik het prima om gewoon te geven met mijn hele hart. Ik hoef er niks voor terug te hebben. En dat komt in de Bijbel met een woord agape liefde. Je gevende liefde. Je doet niet iets meer om iets terug te krijgen. En het resultaat is een beetje de laatste 25 jaar leven we zo. Is eigenlijk, ik heb een sprookjeshuwelijk. Ik krijg veel meer als waar ik ooit van gedroomd had. Dat is het gekke. Weet je, en dat is nou denk ik wat Jezus kwam doen op aarde. Hij kwam laten zien hoe God de Vader ons onvoorwaardelijk lief heeft. En zelfs als wij hem niks teruggeven, houdt hij nog steeds van je. Want dat is zijn wezen, hij houdt van je. En dat zie ik ook aan onze kinderen. Hè. Wij zien soms dat er periodes in het leven van onze kinderen zijn dat het moeilijk voor ze is om ons iets terug te geven. Maar we houden nog even veel van ze. Want dat is een ander soort liefde. En dat is eigenlijk wat Jezus hier bedoelt. Van, weet je, als je mij lief hebt, dan wil ik graag dat je dat ook laat zien door de dingen die ik aan jou voorleg, dat je die ook doet. Nou, dat is eigenlijk tussen ons ook zo. Er zijn dingen die ik gewoon doe voor Ina, die ik echt niet graag zou willen als ik alleen was. Maar ik doe ze gewoon, want ik weet gewoon, Ina vindt het hartstikke fijn. Maar het zit niet altijd in mijn natuur om de dingen die zij leuk vindt ook te doen. Maar omdat ik zoveel van haar hou, doe ik dat gewoon. Ik heb een favoriet verhaal, dat vertel ik altijd heel graag. toen ik nog thuis was bij mijn ouders, toen was ik nou niet echt de persoon die heel erg goed op mezelf zorgde. Ik was een slordevos. Mijn kleren zagen er vaak niet altijd netjes uit. Poezelig, ik hield ze te lang aan, gingen niet naar de wasmachine. En ik zorgde ook niet heel erg goed voor mijn uiterlijk. Dus mijn haren zaten vaak niet eens goed gekamd en zo. En mijn moeder vond dat toch wel heel belangrijk. Dus ik moest op tijd schone kleren en ik moest zeker een kwartier voor de spiegel staan om mezelf even gewoon op te kalevateren. Maar dat moest. Dus mijn toiletbezoeken op de badkamer, om mezelf even op te kammen, duurde nooit langer dan 60 seconden. Maar op een dag, toen ik verliefd werd op Ina, toen... Nou, dat is wel heel erg. Toen ik verliefd werd en één keer veranderde dat. Mijn moeder hoefde eigenlijk nooit meer iets over mijn kleren te zeggen, want ik zorgde wel dat er geen vlekjes meer op zaten. En ik stond ook veel te lang op de douche en soms werd er gebond van ben je nou nog niet klaar. En dat is nou het verschil tussen de wet en oprecht dat je iets doet voor die ander. Dus ik heb niet even een ander voorbeeld. Maar zo zie ik ook mijn relatie met God. Als ik naar deze tekst kijk, vroeger vond ik hem niet leuk, want ik moest iets voor God doen. Maar nu is niet de nadruk op ik moet iets voor God doen. Maar de nadruk ligt op ik hou van God. En omdat ik van hem hou, luister ik eigenlijk heel graag naar wat hij zegt. Want hij heeft hartstikke goede raadgeving. Er zijn heel veel goede punten die hij aanreikt, als ik dat gewoon doe. En het gekke is, naarmate ik zo leef, zoals hij adviseert, want zo zie ik het eigenlijk meer. Naarmate ik dat doe, dan heb ik ook veel meer die gemeenschap met God. Dan beleef ik dat ook. En dan hoef ik dus niet per se op zondag naar de dienst te komen, waar ik God heel vaak beleef. Maar het kan me zo, ik heb dat vaak als ik in Afghanistan ben. God heeft tegen mij gezegd, ga daar naartoe. Nou, dat is niet een land waar ik van nature zo graag naartoe zou gaan. Ik ga liever naar Italië, Lago Maggiore. En dan hebben we daar een heel mooi appartementje. Daar kan ik dagen blijven. Heerlijk vind ik dat. Lekker warm. Maar als ik naar Afghanistan ga, dan moet ik altijd iets in mezelf overwinnen. Maar het gekke is, ik heb zo vaak Jezus ontmoet in Afghanistan. Als ik daar bezig ben. Eigenlijk 10 keer zoveel als hier in Nederland. In wat voor kerkdienst, hoe goed die dan ook is. Maar als ik daar ben, dan lijkt het wel alsof Jezus gewoon naast me wandelt soms. Ik voel het gewoon. In mijn slaapkamer, als wij soms een meeting hebben, of soms als ik alleen ben, dan merk ik gewoon van, hij is zo close. En dat is eigenlijk wat Jezus zegt, volg mij. Maar dat betekent dat er een aantal dingen zijn die Jezus ook tegen zijn discipelen zegt. Doe dit nou, want dan laat je eigenlijk zien dat je van me houdt. Doe dit maar. En ik zou eigenlijk heel graag willen weten, even de tweede vraag vanochtend. Wat voor dingen zegt Jezus eigenlijk zo'n soort van, doe dit, niet zo van, zou je dit willen doen? Maar er zijn 8 thema's, heb ik ontdekt in de Bijbel. Er zijn er wel 20 of misschien wel 100 dat hij iets zegt. Maar er zijn 8 thema's, dat zijn thema's, daar zegt hij, joh, doe dit nou gewoon. En hij zegt het ook, doe dit. Wie kan er eentje verzinnen? We hebben er al een paar gehad net hoor, maar noem eens even wat, roep eens even wat. Of weet je wat, laten we het even weer 2-on-2 doen. Dan had ik net gezegd, of 2 met z'n drieën. Zeg eens even tegen elkaar, welke 8 thema's zie jij? Dat Jezus tegen jou zegt, van joh, dit zijn wel dingen, doe dat nou maar gewoon. En dan zul je groeien, of laat je eigenlijk zien van, hé, ik ben echt een discipel van God. Doe maar. Ook weer 2 minuten. En dan ga ik ze allemaal langs hoor. Oké, dankjewel. Jullie, ik heb alle antwoorden die ik zo op mijn lijstje heb staan, heb ik van iedereen gehoord. Dus ik heb mee zitten luisteren. En jullie doen het echt goed. Jullie weten het. Geweldig. Nou nog doen, hè. Dat is natuurlijk nog wel even een puntje. Ik lees nog even Johannes 15, vers 10. Daar staat dezelfde tekst die ik net had, maar staat hier net even iets anders. Vers 10 staat, je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. En dan staat er dit nog eventjes achter, dat stond bij die andere tekst net niet. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal mijn vreugde volkomen zijn. Dus blijkbaar zegt Jezus van, joh, als je doet wat ik je gevraagd heb om te doen, dan geeft mij dat vreugde. En dat zie ik ook, hè, als ik bijvoorbeeld van Ina een vraag krijg. Goh, joh, de lamp in onze slaapkamer die doet het gewoon niet goed. Ik kan er niet bij. Zou jij dat even willen doen? En dan zeg je, ja, natuurlijk schat, dat doe ik even. En dan een half jaar later heb ik het nog niet gedaan. Dan weet ik gewoon, dat doet haar geen vreugde. Ja, dat geeft haar frustratie. En nou goed, bij mensen die dat heel vaak meemaken, dat je iets beloofd krijgt en het wordt niet gedaan, dan weet je wat voor gevoel. En op een gegeven moment word je ook zo van, nou ja, goed, hij doet het toch niet. Ik weet eigenlijk al dat het niet zal gebeuren. He, nou, dat heb ik bij mensen die iets beloven en het niet doen, dan gebeurt dat bij mij. Maar mensen die zeggen, ik zal het voor je doen. He, dus ik heb me ook getraind om, als ik iets tegen Ina zeg, van joh, ik ga dit voor je doen, dan probeer ik dat steeds sneller te doen. Want ik weet dat haar vreugde geeft. En vanmorgen weet ik, dan gaan we op reis naar Nijmegen. We zijn de hele dag hier trouwens. En Ina heeft een blauwe koker waar ze water in kan doen. En ik weet dat ze dat gaat vragen. Dus ik vind het leuk om te bedenken wat ze gaat vragen. Heb ik het al gedaan? En dan zegt ze, hey schat, wil je eventjes die waterfles vullen? Ja, dat heb ik al gedaan. Dat vindt ze leuk. Weet je, vind ik dat leuk? Nou, nee, want ik pak liever een flesje bronwater wat ik in de winkel gekocht heb. Daar staat kant en klaar. Dat vind ik veel leuker. Maar ik weet dat ik haar daar blij mee maak. Wil je ook nog even de kauwgom meenemen? Ja, die zit al in de tas. Dat vind ik leuk. Weet je, want ik denk eigenlijk al wat zij fijn vindt. Niet wat ik fijn vind, maar wat zij fijn vindt. Nou, dit zijn even praktische puntjes, maar Jezus zegt hele andere dingen. Het eerste wat hij zegt, ik weet niet of je dat ook al genoemd hebt, dat staat in Markus 1, vers 15, zegt Jezus, bekeer je en geloof. Dat is een thema wat je door het hele Nieuwe Testament, Oude Testament ook, hè, bekeer je en geloof. Dus het woord bekering, daar zit iets in van, je moet je omdraaien. Bekering was voor mij, toen ik tot geloof kwam, een heel belangrijk ding. Want ik had echt wel een aantal dingen niet helemaal goed gedaan in mijn leven. Maar dat is niet eenmalig. Ik dacht altijd, nou, dat is zo, als je tot geloof komt, hè, dan vertel je dat je dit slecht gedaan hebt en dat slecht gedaan en dat slecht. En dan beleid je dat. Wij hadden ook een plek in onze jeugd. Hè, dan was er ruimte om te beleiden. En wij hadden een gemeente waar ook openbaar vaak momenten waren dat je gewoon je zonde kon beleiden. Nou, dat vond ik altijd doodeng. Want alle dingen die je in het geheim deed, werden daar gewoon gezegd. Nou, dat vond ik echt niet vet. In sommige gemeentes moest dat ook. Hè. Dus ik weet nog in een gemeente waar iemand, die was zwanger geworden, die moest dat beleiden, te ongewenst zwanger. En die moest dat beleiden. Nou, voor dat meisje was dat een ramp. En ik weet ook nog, gelukkig hadden wij een hele fijne gemeente. Dat was een profeet en die zegt, ik zie hier allemaal vingers. En dat was ook zo. Er waren heel veel mensen in de gemeente die door die beleidenis gewoon met de vinger wezen, je bent fout. En de Heer zegt, dat is zonde. Dus je moet je bekeren. Dus niet alleen zij had haar zonde beleden, maar wij moesten dat als gemeente ook doen. We hadden allemaal oordeel. Leuk hè, dat God zo anders denkt. Weet je, ik weet nog, toen, ook in mijn opvoeding, nou, scheiden, dat doe je gewoon niet. Hè, dat is zonde. Maar op een dag was er iemand in ons Iraanse net en die was al maanden niet in de kerk geweest. En in één keer was ze er weer. Ik zei, goh, joh, wat fijn dat je er weer bent. Ik heb je echt gemist. En ze begon te huilen. En ik zei, waarom huil je? Ik zei, nou ja, mijn man heeft me verlaten. Ik zei, maar echt waar, wat erg. Dat wist ik helemaal niet. Ik wist niet dat ze zo'n ellende hadden. Ik zei, joh, we moeten wat voor je doen. We moeten voor je bidden. En toen zei God ook, ja, dat is wat ik wil. Ik wil haar troosten. Vroeger zou ik zeggen, je bent fout. Maar God zei tegen mij, ik wil dat je haar troost. Hoe anders is dat? Ik ben zo blij dat ik God als een vader, ook als een moeder heb leren kennen. Niet met oordeel, maar juist met zorg en troost. Dat betekent niet dat God scheiding niet erg vindt, want hij weet de gevolgen van scheiding. He, dat weten we hier in Nederland. We zien het overal om ons heen. De gevolgen van scheiding, dat doet God pijn. Daarom zegt hij, joh, het is beter om dat niet te doen. Dus wat is bekering eigenlijk? Bekering is eigenlijk je keren naar datgene wat God oorspronkelijk bedoeld heeft. Hij houdt van je. Hij wil je waarde geven. Hij wil je een bestemming geven. Dat is eigenlijk wat God helemaal aan het begin van de schepping had bedacht. Hij wil je autoriteit geven, geestelijke autoriteit. Hij wil je een verantwoordelijkheid geven om goed te zorgen. Dat zijn dingen, daar heb ik veel over gesproken hier. Dat zijn dingen waar God ons weer naartoe terug wil doen keren. Gods liefde voor jou, jouw liefde voor de mensen om je heen. Heel simpel. En dan zegt hij ook nog geloof. Kijk, ik heb in mijn tienertijd zeker geloof geleerd. Ik wist dat God Vader was en Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Daar geloofde ik in. Maar ik geloof niet dat dit het geloof is wat hier bedoeld wordt. Natuurlijk geloof ik in de Vader. Maar ik geloof ook dat, net zoals Jezus geloof had in wat de Vader zei, dat kon hij. Hij kon over het water lopen. Dat was pas echt geloof. Toen de mensen honger hadden, kon hij brood breken. En dat bleef maar doorgaan. Dat was eigenlijk helemaal niet normaal. Jezus geloofde in de wereld van God. Niet wat we met onze ogen hier op aarde zien. Dat geloof komt tot een punt dat je erkent, ik kan het zelf niet, wat God wel kan. Dat maakt je ook heel nederig. Ik weet dat de dingen die ik in mijn leven doe niet kunnen. Ik doe veel dingen die niet kunnen. Maar ik doe het omdat God van mij vraagt geloof. Kids komen terug, dus ik ben bij punt 1, dus ik moet er nog 7. Nou, dat doe ik de volgende keer. Het tweede wat hij zegt, en Ine en mij, wij hebben er net even over zitten praten, en dit heeft ons heel veel gekost. Dus blijkbaar het volgen van Jezus kan je heel veel kosten. Hij zei tegen mij op een dag, ik wil dat je gedoopt wordt. Ik ging, dat is een heel komisch verhaal. Ik ging naar de Pinkstergemeente. Ik kwam uit de Nederlandse Vormde Kerk. Ik ben besprenkeld als kind. En al 2 jaar lang wilde ik gedoopt worden. Volwassen. Dus er staat bekeer en laat je dopen. Dus nou ja, een baby, ja, die kan zich moeilijk nog bekeren, want die weet niet eens wat dat is. Dus ik dacht van, nou, nu heb ik me bekeerd, nu wil ik me ook laten dopen. Maar goed, er was geen plek waar dat kon. Dus ik ging naar een plaatselijke Pinksterkerk. Ik ging heel erg op tijd, want bij ons in de kerk moest je toch wel op zijn minst een kwartier voor de dienst begon er al zitten. Maar bij die Pinkstergemeente kwam je meestal 5 minuten te laat. Dus ik zat daar 15 minuten voor de dienst begon. Maar er zat nog niemand, behalve zuster van de Zanden. Dat was een oudere dame. En met zo'n knotje op nog. En daar ging ik maar naast zitten. Ik zeg, goh, het is hier leeg, zit ik wel op de goede plek? Nee, zegt ze, als de dienst begonnen is, dan komen ze pas. Dat weet ik nog steeds. En toen zeg ik van oké, dus hoe gaat het hier toe? Zegt ze, ben je al gedoopt? Dat was het eerste wat ze tegen me zei. Maar voor mij was dat een woord van God. Want ik wist gewoon, dit moet ik gewoon doen. Dat was een opdracht. Jezus zei, laat je dopen. En nou, voor mij betekende dat ik ontslagen zou worden op de school waar ik les gaf. En ik wist ook, mijn ouders die zullen dit nooit accepteren. En we hebben ook echt een periode van een paar jaar gehad, waardoor onze relatie helemaal verstoord was. Omdat wij ons hadden laten dopen. Dus de prijs die wij daarvoor moesten betalen was heel hoog. Maar er staat ook, als je laat dopen zal de geest van God op je komen. Dus dat hoort erbij. Doop in water en in geest. Dat is wat God aan jou wil geven. Heb je die ontvangen, die geest van God? Dat hoort erbij. Het is niet alleen doop in water, maar Jezus wil je met zijn geest bekrachtigen om te kunnen leven zoals hij dat van je vraagt. Oké, ik stop. Ik noem alleen die andere punten nog even die ik hier en daar al gehoord heb. Nou, het eerste die we eigenlijk bijna het eerst hoorden was, heb God lief en je naaste als jezelf 3 keer lief. Heb God lief, heb jezelf lief en je naaste. Als je dat in je leven laat zien, dan zien mensen het koninkrijk. Hoef je er eigenlijk helemaal niet zoveel over te praten. Mensen zien het gewoon. In Afghanistan komen de meeste mensen tot geloof, omdat ze zien aan onze gelovigen dat er iets anders is. Niet dezelfde cultuur. Het vierde thema, dat is, Jezus zegt, luister naar mijn woord en doe het. Nou, als jullie in kleine groepen dingen gaan doen, zou ik je zeer sterk willen adviseren. Als je met elkaar over een thema praat, praat dan die weken na of je het ook gedaan hebt. Bijvoorbeeld, praat over vergeving. Weken na, en is het gelukt? Heb je je vader vergeven? Heb je die lelijke directeur op school vergeven? Of heb je de medewerker op je bedrijf vergeven? Is het gelukt? Dat is wat je in een kleine groep heel goed kan doen. Je praat over het thema, woord van God. En dan die weken na of een maand daarna vraag je nog eens. Heb je het nou gedaan? Heb je de moeite mee? Lukt het je? Dat kun je in een zondagssamenkomst bijna niet doen. Nou, Jezus zegt bid. Hij leert ons het Onze Vader. Jezus zegt geef. Alles wat ik jou gegeven heb, geef dat aan anderen. Ik bedoel, het is niet geld. Hè? Sommige mensen denken gelijk aan de portemonnee. Maar alles wat je gekregen hebt. Hè? Als ik een openbaring van Gods vaderhart heb gehad, zegt Jezus, geef dat aan iemand anders. Hou het niet voor jezelf. Heb je een openbaring van lichamelijke genezing gehad? Is dat in je leven? Geef dat aan een ander. Ga anderen genezen. Leg de handen op. Bid voor die ander dat ze ook beter worden. Geef. De zevende is, Jezus zegt, ga naar alle volkeren en maak ze mijn discipelen. Jezus geeft dat niet alleen aan de discipelen, maar aan elke gelovige. Dus mijn vraag is, doe je dat? Alles wat jij ontvangen hebt, geef je dat door aan anderen en worden dat jouw discipelen? Overal waar ik kom, het maakt helemaal niet uit wat voor een titel ik heb, of ik nou voorganger ben of apostel of gewoon een dienstknecht, maakt voor mij niks uit. Overal waar ik kom, laat ik gewoon zien dat ik een zoon van God ben en dat ik heel graag wat ik geleerd heb aan jou over wil dragen. Dat is mijn leven. En dan de laatste, die hoor ik hier in de hoek ook al. Jezus zegt eigenlijk, vier het avondmaal. Dat is eigenlijk ook een opdracht. Elke keer wanneer je bij elkaar komt, vier het avondmaal. Waarom? Dan denk je aan zijn dood en aan zijn opstanding. Dat is iets wat het centrale thema is wat we in de kerk tegenkomen. Nou, de volgende keer ga ik over die zes punten praten waar ik nog niet over heb gehad. Dus ik zou zeggen, gezegende zondag. Ik ga nog even voor jullie bidden. Vader, het is een hele ander soort samenkomst. Ik miste het andere zaaltje ook wel, maar dit vind ik ook tof. En straks dan ontmoeten we elkaar in de huiskamer, in kleine groepen. Heer, en dat zijn allemaal structuren waar we mee bezig zijn. De structuur wordt anders. Maar ik bid en mijn gebed is ook eigenlijk echt dat de structuur niet alleen verandert, maar dat ons hart verandert, zodat wij veel dichter bij het echte evangelie leven en doen. Dat Nijmegen niet verandert omdat de COVID-19 als een orkaan door onze stad gegaan is en daardoor dingen allemaal anders moeten, maar dat we eigenlijk datgene doen wat in uw woord staat. En als we dat gaan doen, dat dat een enorme verandering teweeg gaat brengen in Nijmegen en omgeving. En in andere landen als God ons daartoe roept. Vader, ik bid dat uit deze gemeente, een bron hadden we het over, dat we bij de bron zijn, maar dat die bron van levend water uit ons komt. En dat we dit is mijn gebed, dat wij een discipelschap makende kerk of beweging worden in deze hele omgeving, zodat anderen naar ons kijken en denken van, hey, dat is een goed concept, dat is een goede blauwdruk, die willen wij volgen. Dat is mijn gebed voor jullie gemeente en voor jou in het bijzonder. Amen.